Ja, goedemiddag allemaal. Wat fijn dat jullie hier allemaal weer zijn vanmiddag. En fijn dat ik hier ook iets mag vertellen. En ook speciaal welkom natuurlijk aan onze thuiskijkers. Berend vandaag de livestream. En volgens mij was de verbinding hartstikke goed. Dus ook goed te zien voor jullie thuis. En dankjewel IJzer voor het mooie voorbeeld met het touw. Je hebt mijn hele preek niet gelezen, dus je hebt geen idee waar het over gaat. Maar het is toch een hele mooie verbinding die natuurlijk altijd past. Dus dat is hartstikke goed. Vorige week hebben we met elkaar een mooie netkerkzondag gehad. Ik heb zelf heerlijk gegeten, geluncht van een grote groep in de zonovergrote tuin van John en Ellen. En er is ook een hele leuke bijeenkomst bij Marga en Arjen thuis. Dat heb ik dan gehoord, ik was er niet zelf bij. En gisteren hebben we, zoals ik weet niet of IJs het zei, maar we hebben ook al met de raad een hele dag eigenlijk vooruit gekeken. Wat gaan we nou doen dit jaar? Hoe ziet de kerk eruit na coronatijd? Dat is best wel spannend en ook wel, ja... Er kan van alles, er gebeurt ook best wel veel in de gemeente. Heel veel plannen voor kringen bijvoorbeeld, dat echt wel heel erg leuk is. En mensen die al ideeën hebben voor netkerkactiviteiten voor de komende weken. Dus ik heb er wel heel veel zin in om allerlei leuke dingen te gaan doen. En een van de dingen die we ook gaan doen is meer in kleinere groepen koffie drinken, zoals bij Arjen en Marga. Zodat we ook, ja, wij zelf, ik de raad, anderen, met elkaar kunnen nadenken over hoe moet de kerk er dan uitzien. Wat willen we wel, waar hebben we behoefte aan? In elk geval willen we naar buiten gerichte kerk zijn. Niet vast aan dit gebouw. Ik heb ook speciaal die vlag besteld een paar maanden geleden. Want die kan heel makkelijk in een auto. En zo zijn we ook de ACG op een hele andere plek. Het is niet vast hier. Het kan alle kanten op. We willen overal, ja, als ACG de liefde van Jezus uitdelen. En daarom wil ik ook deze week aan het begin van het seizoen met jullie kijken naar hoe moet je nou lief hebben zoals Jezus dat doet. En dat heb ik de eerste keer na de zomer gedaan aan de hand van Romeinen 12. Wat Paulus daar als advies geeft aan de jonge gemeente in Rome. Een diverse club, allemaal verschillende meningen, achtergronden bij elkaar. Hoe doe je dat dan? Goed. Vorige keer dat ik mocht spreken, hebben we gekeken naar Lucas 5. Het verhaal waar Jezus de discipelen roept. Waar Petrus zichzelf eigenlijk te zondig vindt om met Jezus in een bootje te zitten. En dan vervolgens heel erg, ja, geraakt wordt ook door de liefde van Jezus voor hem. En vandaag, als het gaat over liefhebben zoals Jezus, kijk ik naar speciaal het idee van heb uw naaste lief. En waar kan het beter dan met het verhaal van de barmhartige Samaritaan? Het is een heel, heel bekend verhaal. Jente laat het zitten vallen. Het komt goed. Het is een heel bekend verhaal. En ik vind het zelf een beetje een moeilijk verhaal, wat ik eigenlijk niet zo... Ja, jarenlang dacht ik van, ja, wat moet je ermee? Het is namelijk nogal zwart-wit. Er is een of andere gewonde man in de bosjes en er zijn er drie voorbeelden van mensen worden opgevoerd. En het is heel duidelijk van goed en fout. Je wil geen priester en een leviet zijn en je wil wel die Samaritaan zijn. En dan denk je als kind, toen ik dat allemaal geleerd heb op de zondagschool, denk je, oké, prima, ik weet wat ik moet doen. Elke keer als ik een gewonde man in de bosjes vind, dan moet ik erop af. Maar ja, wanneer pas je dat nou toe? Jarenlang heb ik geen gewonde mensen in bosjes gezien. Wat moet jij daarmee? Het verhaal is natuurlijk wel heel erg mooi. En nog interessanter is de aanleiding, want het is natuurlijk een klein stukje voor, waarbij een wetgeleerde een vraag stelt aan Jezus en zegt, wat moet ik nou doen? Wat moet ik doen voor het eeuwige leven, om het goed te doen? Nou, dan komt hij er zelf ook al met een antwoord. De Heer liefhebben, je naaste liefhebben. En dan zegt die wetgeleerde, ik wil het preciezer weten. Hoe maak ik nou onderscheid wie ik dan precies moet liefhebben? En wat ik er nou zo mooi aan vind, is het moeten. Wat moet ik? Het lijkt namelijk, misschien komt het op mij over, misschien herken je het wel, dat deze tijd, zo na corona, iedereen om ons heen steeds meer een afkeer krijgt van verplichtingen. En die man die begint zo mooi met van, wat moet ik nou, wat moet ik allemaal doen? Het lijkt me voor onze tijd iedereen alles een beetje open wil houden. En misschien wel de volgende generaties nog ietsje meer alles open houden dan de oudere generaties. En eigenlijk wil je het in de kerk ook niet. Dat alles draait om moeten. Je moet ergens zijn op een bepaalde tijd. Je moet dit doen. Want moeten is niet per se het evangelie. En het mooie is dat die man zegt, wat moet ik doen? En Jezus geeft niet een simpel antwoord. Maar hij heeft meer een gelijkenis in de trant van als je me die vraag stelt, dan wil ik je even aan het denken zetten. Ik wil je eigenlijk aan het denken zetten, zegt Jezus, hoe je nou om moet gaan met het moeten in het leven. Dus dat spreekt me erg aan. Laten we even lezen. Eerst lezen we even een stukje Lucas 10 vanaf vers 25. En kijken hoe dit verhaal ons gaat helpen om lief te hebben. En vooral liefde hebben in een wereld waar je liever niks moet. Ik lees Lucas 10 vanaf vers 25. Er staat, er kwam een wetgeleerde die hem op de proef wilde stellen. Hij vroeg, meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? Jezus antwoordde, wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? En de wetgeleerde antwoordde, heb de Heere God lief met heel uw hart, heel uw ziel, heel uw kracht en met heel uw verstand. En uw naaste als uzelf. U hebt juist geantwoord, zei Jezus tegen hem. Doe dat en u zult leven. Maar de wetgeleerde wilde zich rechtvaardigen en vroeg aan Jezus, wie is mijn naaste? Toen vertelde Jezus hem het volgende. Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers, die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden en hem daarna half dood achterlieten. Toevallig kwam er een priester langs, maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. Er kwam ook een leviet langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen. Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden met hem toen hij hem zag liggen. Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement waar hij voor hem zorgde. De volgende morgen gaf hij 2 denarii aan de eigenaar en zei, zorg voor hem en als u meer kosten moet maken, zal ik die op mijn terugreis vergoeden. Wie van deze 3 is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers? De wetgeleerde zei, de man die medelijden met hem heeft getoond. Toen zei Jezus tegen hem, doet u dan voortaan net zo. Nou, dit is de bekende gelijkenis. Voor vanmiddag wil ik speciaal kijken naar wat me zo aanspreekt, die relatie tussen die naaste liefde, die hier natuurlijk mooi uitgelegd wordt, en het verplicht voelen, het moeten. Het is namelijk zo herkenbaar, de vraag, wat moet ik nou doen? Wat zijn de verwachtingen? Bij alles wat je, waar je aan begint, probeer je altijd even te vragen, van wat wordt er eigenlijk van me verwacht? Wat moet ik daarbij dan doen? En die wetgeleerde, in het Grieks is het eigenlijk heel mooi, hij vraagt echt om een simpel ding. Zo van, geef me even de samenvatting. Wat moet ik doen om met een 6 over te gaan? Hij vraagt niet van, hoe kan ik bijvoorbeeld een mooie hartgesteldheid krijgen? Of hoe kan ik anders leven? Hij vraagt even om iets simpels. Iets simpels om te doen, zodat het goed zit. En eigenlijk wijst zo iemand al vooruit naar onze tijd, waar alles instant oplossingen zijn. Alles moet snel en eenvoudig. En Jezus antwoordt met een verhaal. En ik zie die wetgeleerde bijna zuchten van, oh nee, ik wilde graag een kort antwoord, maar nu krijg ik een heel verhaal. En Jezus vertelt een verhaal en die voert een situatie op en die zegt, een situatie, en toen kwam er een priester en toen kwam er een leviet. En in die tijd vertellen mensen heel vaak op deze manier een verhaal. Alleen de bekende volgorde voor het volk is altijd, je hebt een priester en een leviet en de derde persoon is altijd de gewone man. Dus dat is namelijk herkenbaar, want je vertelt aan normale mensen, nou, een priester zou het zo oplossen, een leviet zou het zo oplossen en een gewone man doet het zo. Dus het volk verwacht dat na de priester en de leviet de gewone man komt. En wordt natuurlijk dan verrast als het ineens een Samaritaan is, een minderheid. En het mooie is van die priester en de leviet, die zien een gewonde man en die zijn verplicht volgens de Joodse wet om hier iets aan te gaan doen. Kunnen er niet voor kiezen. Of ze nou willen of niet. Nou, ze willen duidelijk niet, maar ze moeten er iets aan gaan doen. Het is namelijk, ja, het past nou eenmaal in de Joodse wet, Joodse traditie, Joodse cultuur. De priester en de leviet, ze moeten wat gaan doen, maar ze willen niet. Ze vermijden hun commitment als het ware, hun verplichting. En ze gaan met een boog omheen. En ik herken in die boog eigenlijk iets van mezelf in de coronatijd. Ik heb namelijk, zoals heel veel van jullie, ontzettend veel gewandeld. Eigenlijk elke dag wel, even een blokje om. En als ik heb zelf niet zo'n Strava-app, waarbij je kan zien hoe je gelopen hebt, maar als je de mijne zou zien, dan zie je mij precies overal zo slalommen, omdat ik uit beleefdheid in het park altijd met een boog om iedereen heen ben gelopen. En ik denk, ja, 1,5 meter afstand, is toch wel netjes. Dus de wandelingen waren eigenlijk veel langer dan het park groot is, want ik ben overal omheen gelopen. En zo hetzelfde in de supermarkt, weet je, de wandeling in de supermarkt is ook ontzettend onlogisch, want het is ergens weer een gangpad vol. Misschien mensen waar je niet tussendoor wil wurmen en zo. Zoveel extra stappen gezet om maar mensen te vermijden en te ontlopen. En het lastige voor die priester en de leviet is ook, er staat in de tekst, de gewonde man is half dood. Dus je weet eigenlijk niet of hij nog leeft. Stel hij is dood, dan is het eigenlijk zinloos om te gaan kijken, want dan kan je er toch niks meer aan doen. Ik herken er iets in van iemand die van grote afstand gaat bepalen of het überhaupt wel de moeite waard is om daarheen te lopen. Wie glipt er misschien bij ons wel eens een keer door onze gedachten? Dat we denken, ja, ik kan wel gaan investeren in die en die persoon, maar ja, dat is toch eigenlijk al een beetje een verloren zaak, dat wordt hem toch niet meer. Dat is een beetje wat de priester en de Leviet doen. Dan komt er een Samaritaan. Het volk heeft gelijk de aandacht natuurlijk, van hey, wat gek. En heel iemand anders wordt opgevoerd. En het mooie van de Samaritaan is, hij moet helemaal niks. Het is een andere cultuur, andere afkomst. En hij heeft niet het verplichte vanuit de Joodse wet, je moet hiermee dealen. Hij kan helemaal zelf kiezen. En hij kiest er dan zelf voor om liefde te tonen, om te gaan handelen. Dat is eigenlijk wel heel erg mooi. Dus zo gauw je niks meer moet, ben je vrij om zelf te kiezen hoe je in het leven wil staan. En voor vanmiddag hoop ik dat we met elkaar kunnen leren van die Samaritaan. Niet als iemand die verplichtingen heeft of commitment opgelegd krijgt als het ware. Maar iemand die er zelf ervoor kiest om verantwoordelijkheid te pakken. Die ergens een nood ziet en dan zegt, ik ga niet vermijden waarvan ik denk dat het voor mij is, dat het mijn stukje is. Dat maakt ons misschien nog meer betrokken op onze omgeving. Dat is eigenlijk mijn vraag. Hoe kunnen we nou, wat moeten we vastpakken? Wat is van ons? Juist in een tijd die zo draait om vermijden. Een tijd die draait om ieder voor zich. Hoe kunnen we nou tegen een cultuur van vermijden in? Nou, dat is een lastige afweging natuurlijk. Wat pak je vast en wat niet? Ik heb zelf ook vaak gehoord over deze gelijkenis, toen ik klein was, dat het vooral een soort boodschap is tegen discriminatie. Want die Samaritaan is een minderheid uit een ander land, wordt op neergekeken door het Joodse volk. En in het Overijsselse dorp waar ik opgroeide en waar iedereen blank was, en mijn hele klas ook, de hele school ook, waren we allemaal heel erg voor. Dus dat is heel belangrijk tegen discriminatie. Want we hadden ook nooit van dichtbij iemand gezien die van een minderheid was. En als kind ook besloot ik van inderdaad, we gaan nooit discrimineren. Dat lijkt me heel goed. En nog steeds geloof ik dat je zeker niet moet discrimineren. En dat racisme iets is waar je voor uit moet kijken. Maar ik zie nu wel, nu ik wat ouder ben, dat het hier niet draait zozeer draait om dat het van een ander volk is. Maar hoe je karakter gegroeid is. Over zelf kiezen in tegenstelling tot vermijden. Over vastgrijpen wat van jou is. En het draait dus als eerste om de motivatie. De motivatie van die Samaritaan is niet ik moet iets, maar ik mag iets. En voor de zomer zijn we natuurlijk begonnen met de netkerkzondagen, zondagen zonder samenkomst waar we andere dingen doen. En ik heb een aantal mensen vanuit onze kerk daaraan horen refereren als, oh dat is de vrije zondag. En als je dat was, maakt niet uit, maar het is zeker niet de vrije zondag. Het is eigenlijk best wel een beetje gek, want stel je voor als dat de vrije zondag is, wat is daar dan het tegenovergestelde van? Wat zijn dan de andere zondagen? Zijn dat dan de verplichte zondagen? Stel je voor dat op onze website staat, we zijn de ACG, we zijn een groep mensen die zich verplicht voelen om op zondag samen te komen. Dat zou niet goed zijn. Elke zondag is vrij. We zijn allemaal vrij in Christus. En wat ik zo mooi vind, is als Jezus naar die Samaritaan kijkt, dan zegt hij als het ware, wat moet het heerlijk zijn om zo vrij te zijn als de Samaritaan, zodat je zelf kan kiezen waar je eigenaarschap overneemt. En we hebben eerder ook bij de ALV voor de zomer gekeken naar het boek Beginnen met Waarom van Simon Sinek. Dat vind ik een heel mooi iets. Dat je bij alles wat je gaat doen, eerst denkt van, ja maar waarom doe ik het eigenlijk? Wat is de waarom? Daaruit volgt de hoe. Dat zijn je waarden en je principes en daarna pas wat je gaat doen. Het werkt voor een kerk, maar ook voor iedereen zijn eigen leven. Wat is zeg maar de bron als we teruggaan in het verleden van waaruit we onze keuzes maken? En de priester en de leviet zullen zeggen, mijn bron is de wet. Ik moet nu eenmaal bepaalde dingen doen. Het is mooi om bij onszelf na te gaan, wat is nou de motivatie waar, op basis waarvan we ja of nee zeggen tegen van alles. Je hoopt dat het iets is als de liefde van God voor jou. Misschien dankbaar om voor een stukje schepping te zorgen, een stukje gebrokenheid. Maar die Samaritaan die weet duidelijk hoe hij wil leven en hij pakt iets in plaats van dat hij het vermijdt. En je ziet het nog in een klein mooi detail aan het eind van het verhaal. Het is weggelaten in onze nieuwe Bijbelvertaling, maar het staat er wel. In het Grieks staat er een hele rare zin. Want er staat de volgende dag, hij gaat op weg En hij gaat betalen. En dan denk je, wat gek, je gaat toch eerst betalen en dan op weg? En waarschijnlijk wordt ermee bedoeld, hij gaat buiten betalen. Dus hij wil niet dat de gewonde man ziet hoeveel hij eigenlijk betaalt. Het is iets van, nee, ik heb zelf gekozen. Ik hoef geen schouderklopje, ik hoef geen dankjewel. Ik heb zelf gekozen om hiervoor te gaan betalen. Dat is het eerste. Wat is die motivatie, die waarom? En een tweede wat mij helpt om die afweging te maken van wat pak je eigenlijk vast, is de vraag wat het mag kosten. Als het gaat over naastenliefde of misschien wel liefdadigheid of de ander liefhebben, dan is het vaak onze natuurlijke houding of begin dat we willen weggeven of willen uitdelen van het deel wat over is. Dat vind ik zelf wel echt een uitdaging, omdat ik zelf eigenlijk ook vaak zo denk. Ik wil uitdelen van wat er over is. Wat ik over heb aan geld en over heb aan tijd en over heb aan emotionele ruimte. En misschien hebben jullie, ik heb zelf ook zo'n lijstje in je hoofd van alle dingen die je nog gaat doen als er tijd over is. Ik moet thuis al maandenlang een tafel schuren en verven. En ik wil nog wel een keer goed Frans leren voor op vakantie. Het zijn allemaal dingen die eigenlijk al jarenlang op een lijstje staan van als er ooit eens een keer tijd over is. Maar het vervelende is dat vaak is het zo dat het liefhebben van anderen of het zorgen voor anderen moet ook uit dat deel wat over is. En zo vullen wij misschien zomaar in dat die Samaritaan een hele rijke man is, omdat die iemand een langere tijd in een hotel kan stoppen. Maar dat weten we eigenlijk helemaal niet. Hij reist alleen, misschien is hij helemaal niet zo rijk. En hij geeft nog een blanco check ook. Hij zegt eigenlijk als het ware, kijk maar wat het kost. Als ik terugkom, betaal ik ervoor. En dan denk ik bij mezelf, zou ik dat doen, iemand in een hotel stoppen? Dan denk ik gelijk aan allerlei voorwaarden. Het moet dan wel de goedkoopste kamer zijn en geen ontbijtbuffet. En het moet dan wel echt even heel erg simpel. In de vorige kerk waar ik werkte, kwam er iemand bij onze dominee. Gewoon door de week ergens. Het was een heel ingewikkeld, zielig verhaal. Het was via. Ik kwam erop neer, hij had geld nodig voor een hotel voor vanavond. Nou, dominee had het geld gegeven. En toen hij weg was, zei de dominee tegen mij, ja, het was zo'n vaag verhaal, ik heb eigenlijk geen idee of het waar is. Maar zei de dominee, ik denk dan bij mezelf, ik kan maar beter iets, een fout maken aan de genadekant, dan dat ik de verkeerde afweging maak. Dus laat maar gaan. En 3 dagen later stond dezelfde man voor het kantoor weer met het geld. Hij zei, ja, ik was niet helemaal eerlijk, hier is het geld weer terug. Dus dan komt het ook alweer goed. Maar ik vond het een mooi idee. Dan maar even aan de genadekant. Dan maar even misschien een fout maken. Wat ook mooi is, ze hebben in het Romeinse Rijk hebben ze een prijslijst teruggevonden van een hotel uit die tijd. En dan zeggen ze, nou stel je voor, het is ongeveer, de prijs is ongeveer hetzelfde in Israël als in Rome. Dan betaalt deze Samaritaan ongeveer voor 2 weken hotel all inclusive. Eten, drinken, alles erbij. En dan denk ik, nou, dat is toch wel een heel bedrag. 2 weken all-inclusive in een hotel. Maar hij pakt een stuk verantwoordelijkheid. En hij zegt, dat maakt niet uit wat het kost. Aan tijd, aan geld. Ik doe wat ik kan. Ook zegt hij eigenlijk, ik loop niet mezelf voorbij. Want hij gaat wel gewoon weer op weg. Hij heeft ook een grens. Maar hij leert ons wel iets moois. Dat in een tijd van, nu even niet. Het komt me niet uit. Ik kan het er niet bij hebben. Zegt de Samaritaan tegen ons, kom maar door. Omdat ik zo iemand wil zijn. Die als het nodig is, eventjes iets mag kosten. Als derde wat ik mooi vind en wat ook helpt aan het vastpakken, is met welke ogen je hiernaar kijkt. Hoe je daar ook met de ogen van Jezus naar kan kijken. Het is natuurlijk een gelijkenis. We weten allemaal dat het niet echt gebeurd is. Maar het vertelt wel over een bestaande weg, van Jeruzalem naar Jericho. En ik heb die weg zelf vaak gereden in Israël, de keren dat ik er was. En het gekke is, halverwege is er dus een hotel, dat heet de herberg van de Barmhartige Samaritaan, alsof het daar was, zeg maar. Dat is natuurlijk gewoon onzin voor de toeristen. Maar wat er ook halverwege is Wadi Kelt. En Wadi Kelt is een prachtige woestijn. Ik heb een aantal keren mogen filmen voor de EO. Maar het is ook een hele verlaten plek. En ik was er heel veel jaar geleden was ik daar een keer geweest, gefilmd. En toen weer 5 jaar later, toen was er een regisseur die zei, ja, we moeten een kerstprogramma maken. En dan moet Maria op een ezel zitten. Ik zeg, wat doen we dan in die woestijn? Want ik had daar een keer iemand op een ezel gezien. Maar voordat ik dat gezegd was, oh ja, goed idee, doen we dat, regel het maar. Was ik een beetje in het probleem. Want zoals Jezus vertelt in dit verhaal, het is nog steeds zo. Het is een ontzettend verlaten stuk. Het is eigenlijk iets waar je s'avonds niet langs wil lopen. Links en rechts, kale rotsen. Het ligt ook nog eens een keer tussen de twee Palestijnse gebieden. Het is een Joodse weg, Palestijnse gebieden, al een beetje lastig. En ik had me een beetje gezegd, ik regel daar wel een ezel. En toen was ik in Israël, 5 dagen voor de opname. En ik reed er naartoe, denk je, ja, als die er maar staat. Want ik had een paar bedrijven gebeld in Israël, maar niemand wilde met een ezel daar naartoe komen. Zo verlaten was het. En toen ik daar aankwam op die verlaten plek, stond daar, warempel, een meneer met een ezel. Ik was zo blij. Ik was een keer uitleggen van, joh, dit is het probleem. Ik heb een tv-opname over 7 dagen. Ik heb iemand een ezel nodig, het verhaal van Maria. De man keek me heel blij aan, maar ik kon alleen maar Arabisch. Er is helemaal niets van begrepen. En heel veel gedoe, hij ging een vriend bellen. Uiteindelijk was het uitgelegd. En daarna 7 dagen lang, elke dag heeft hij me gebeld. Met alleen maar het woordje Saturday, Saturday. Ja, zaterdag kom ik met de cameraploeg. Nou, dus, en zaterdag kwamen we aan met 7 man. Ik hoop dat hij er stond en hij stond er gelukkig. Dus ik heb er ook een foto van meegenomen. Dat is echt helemaal blij met de ezel. Daar zit onze presentatrice zit op de ezel als Maria. En daar links, rechtsboven zie je hoe mooi waar die kelt is. Maar het is een verlaten gebied en dat was het toen ook al. Wat er nou zo bijzonder is, hij vertelt aan een Joods publiek. En bij elk verhaal is het zo, met wie identificeer je je eigenlijk? Als ik een verhaal vertel, als Jezus een verhaal vertelt aan de wetgeleerden. En hij identificeert zich niet met de priester, want dat is hij niet. Ook niet met de leviet, dat is hij ook niet. En ook niet met de Samaritaan, want dat wil hij eigenlijk al helemaal niet zijn. Wat hij eigenlijk zegt is, wat nou als jij die gewonde man bent? En er zijn bijbelwetenschappers die zeggen, Jezus is wel akelig precies. Dat het precies die weg is tussen Jeruzalem en Jericho. Zou het misschien zo zijn dat het een bekend probleem is? Op die weg vaak mensen beroofd worden. Als het ware van, ik heb vorige week nog zo'n verhaal gehoord, dat iemand beroofd werd op die weg. Dus ineens komt het heel erg dichtbij. De wetgeleerde in al zijn veiligheid, wat als jij daar ligt? Wat als jij hulp nodig hebt? Wat als jouw enige hoop zou moeten komen van iemand die niks hoeft? Die misschien logischerwijs zou vermijden, maar ervoor kiest om verantwoordelijkheid te nemen voor jouw welzijn. En daarmee laat Jezus zo mooi een stukje evangelie zien. Wat als onze enige hoop moet komen van iemand, van Jezus, die uit de hemel komt, die niks hoeft, maar ervoor kiest om ons lief te hebben. En er alles voor over heeft. Zoveel mag kosten. En Jezus brengt zo aan het einde van iets wat eerst lijkt te gaan over discriminatie of over lief zijn voor iemand anders, zo het evangelie erin. Zonder hulp, zegt hij als het ware tegen de wetgeleerden, zonder hulp die niet moet, ben jij ook verloren. En dan gaat Jezus verder met de woorden die Jezus gebruikt om die gewonde man te omschrijven. Het gaat ineens niet meer over beroofd zijn en ik ben mijn geld kwijt. Het gaat over zonder kleren, gewond, geslagen en half dood. Het gaat over wat ze hem hebben aangedaan. En het verwijst natuurlijk precies naar eigenschappen zoals we Jezus zien in zijn laatste dagen voor het kruis. En daarmee wordt zoiets als heb u naaste lief, is een antwoord op de plek die Jezus in je leven heeft. En elders in het evangelie zien we natuurlijk het bekende verhaal waarin mensen vragen, Heer, wanneer zagen we u dan hongerig en zonder kleren? Nou, hier dus. Overal waar nood is. En Jezus zegt, doe ook zo. Als je echt weet dat je zelf gered bent uit genade, als je echt weet dat omdat niemand iets hoefde, jij gered bent, omdat God er zelf voor gekozen heeft, zonder dat je er iets voor hebt gedaan, als je dat echt weet, dan loop je vanzelf over van liefde voor anderen. Het is niet hou van de Heer en hou van je naaste. Het ene is het gevolg van het ander. Als we echt van Jezus houden, dan zien we Jezus in de nood. Dan ontmoeten we hem daar. En het is onze liefde voor hem en nog meer zijn liefde voor ons die het verschil gaan maken. Dus ik hoop dat we met elkaar kunnen nadenken de komende week. Wat vermijden we nou precies? Vermijden we hier en daar misschien een plicht in ons leven? Of iets waarvan we bang zijn dat we er nooit meer vanaf komen? Of iets dat misschien ooit in de toekomst onplezierig zou kunnen worden? Maar in dit verhaal zien we dat als we vermijden wat God op ons pad brengt, dan vermijden we eigenlijk een ontmoeting met Jezus zelf. Hij vraagt ons: bouw het koninkrijk. Niet omdat het moet, maar omdat hij de hemel niet voor zichzelf wil. Ik heb de afgelopen maanden veel te veel stappen gezet. In de gangpaden van de supermarkt, in het park, op het station, overal slalommen. En misschien als ik terugkijk, ook wel de afgelopen jaren af en toe een slalom met God. Om God heen. Dat het makkelijker is om God een dagje te vermijden, eromheen te lopen, dan echt dichtbij te zijn. In de ochtend te zeggen: Heer, help me niet te slalommen. Help me niet, laat me niet iets vermijden. Maar wat of wie heeft u voor mij vandaag? Waar mag ik zijn? Zullen we daarom bidden met elkaar?